Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen.
Ajax voetbalt weer. Brani is terug. Dus het jaar 2024 is nu echt begonnen. En jawel, Ajax is het nieuwe jaar begonnen met winst. Dat is trouwens altijd zo sinds 1999. Ajax begint het nieuwe kalenderjaar altijd met winst. En zelfs dit Ajax slaagde daar dus in. Welkom bij Brani. Mijn naam is Menno Pot en ik begroet in de Johan Cruijffzaal van het Parool Job van Kempen, paroolverslaggever.
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen Job.
Ja.
En Bademba Barry.
Gelukkig nieuwjaar nog.
Goedemorgen. Van Ajax Showtime. Ja, gelukkig nieuwjaar. Ja, en jullie natuurlijk thuis ook. Wij zijn de allerlaatste van wie je dit moet nemen hoor. Gelukkig nieuwjaar. Vanaf nu moet je gewoon op iedereen die dat zegt boos worden. Maar accepteer het van ons nog even. Jullie gelukkig nieuwjaar allemaal. Hey, we moeten het over Jordan Henderson hebben. Hè? Toch wel een beetje het verhaal van de winterstop. De vraag, komt hij niet? Wat is de stand van zaken, Bademba? Heb jij de actuele update voor ons?
Nou, zoals het er gisteren uitzag, dat was vlak voor de wedstrijd, kwam het nieuws naar buiten dat Henderson Ajax in ieder geval heel erg ziet zitten. Dat de persoonlijke voorwaarden in principe ook niet zo'n enorm probleem hoeven te worden. Alleen dat Al-Ettifaq en Ajax er nog uit moeten komen. En daar kwamen, dat was in de Nederlandse media vooral, VI, Telegraaf. En gisteravond laat kwam vanuit de Britse media nog door dat Al-Ettifaq eigenlijk het helemaal niet ziet zitten om Henderson te laten gaan.
Om hem überhaupt te laten gaan naar wie dan ook.
Ja, als ze dat wel doen, dan zal er een fikse transfersom op tafel moeten komen. Dat gaat dan in de richting toch wel van zo'n 20 miljoen. Dus ja, daar zal nog wel wat voet in de aarde hebben, dat.
Ja.
Maar ja, het is nu een beetje de vraag hoe dat gaat lopen. Hoe Al-Ettifaq en Ajax zich tot elkaar gaan verhouden. Maar het lijkt er in ieder geval op dat Henderson zelf de overstap wel ziet zitten.
Nou, dat is Job, jij hebt vandaag in het Parool op deze maandag een stuk over deze zaak.
Ja.
Vertel even.
Nou ja, dat ging naar aanleiding van de wedstrijd van gisteren. Waarin het toch wel een koninkrijk voor een middenvelder te zien was bij Ajax. Want dat loopt al een tijdje lang niet echt gesmeerd. En dat was tegen Go Ahead Eagles niet anders. Dus als je daar een ervaren middenvelder bij kunt hebben die zorgt dat Ajax wat minder overlopen wordt. Op verschillende manieren kan hij daarvoor zorgen. Dan denk ik dat de club daar heel erg bij geholpen is. Ja.
Ja. Zou jij er eigenlijk blij mee zijn, Bademba, als hij komt?
Jawel. Ook wat Job zegt. Versterking op het middenveld, of een middenveld dat beter in balans is, lijkt me zeker als je naar de wedstrijd van gisteren kijkt, meer dan welkom. Ik moet wel zeggen dat, en ik weet dat jij daar ook nog wel een mening over hebt, dat er wordt nu een beetje gedaan alsof dit zeg maar de nieuwe Tadic, de nieuwe Blind is. Ja, daar twijfel ik wel een beetje bij. Misschien verhoudingsgewijs, maar Henderson is toch een stukje ouder dan die twee toen ze kwamen. Die kwamen wel echt toen ze sportief nog op hun piek zaten. Henderson is toch, mag je ook wel aan zijn transfer naar Saudi-Arabië afleiden, wel een beetje aan het afbouwen.
Ja, in zijn hoofd ook vooral. Dat is wat ik er een beetje bij dacht.
Ja, en Henderson heeft natuurlijk een carrière gehad om u tegen te zeggen. Hij heeft jarenlang in de Engelse top gespeeld bij Liverpool. Moet daar wel bij zeggen. Ja, hij is daar natuurlijk nooit sterspeler geweest. Het is nooit de man op het middenveld daar geweest.
Maar wel aanvoerder.
Aanvoerder, absoluut. En ik denk dat hij in zijn leiderschapskwaliteiten van enorm toegevoegde waarde kan zijn. Je stond gisteren weer gewoon met één speler die 30 of ouder is in de vorm van Steven Berghuis op het veld. Dus in alleen dat al, in alleen een stukje ervaring wat hij meebrengt, is hij van enorm toegevoegde waarde. Alleen voetballend, wat hij aan het spel toevoegt, ja, dat weet ik niet. Dat moet ik zien.
Ja. Job?
Ja, het is geen hele creatieve speler. Maar goed, ook een conscientieuze speler. Iemand die het ritme van het middenveld wat beter in de gaten kan houden. Die is zeer welkom bij Ajax.
Ja.
En ik denk ook dat hij een beetje gevraagd is voor het creëren van een beter klimaat bij Ajax. Een toffer klimaat. Dus wat meer fanatisme, wat meer beleving samen. Dat zou hij ook moeten kunnen bijdragen. Het enige, ja, hij is 33, is een beetje oud. Ik heb in het verleden ook nog wel eens een speler als Loeken, Albert Loeken, wie kent hem nog?
Ja, ja, ja.
Voorbij
ja,
zien komen. Ja. Sammy Kufu heb ik ook nog wel eens een keer gezien.
Ja.
Ja, je hoopt niet dat het die kant op gaat, want die hadden geen toegevoegde waarde. Hij heeft zijn autobiografie heeft hij al geschreven in 2022. Ik weet niet of dat een veegteken is. Normaal gesproken hoop je dat iemand een autobiografie schrijft. Dat hij helemaal klaar is met zijn carrière.
Gaat hij een geactualiseerde update doen als hij bij Ajax gespeeld heeft? Het is de vraag.
Ja.
Ja.
Ja. Maar jij vertelde dat jij een scout kent bij Liverpool.
Ja, ik wilde eerst zeggen, want Bademba verwees er al een beetje naar. Ik ontketende gisteren op mijn social kanalen een beetje een debat. Omdat ik liet weten dat ik er geen moment serieus in geloofd heb dat hij zou komen.
Ja.
En nog steeds moet ik dat maar zeer zien.
Sluit ik me bij aan.
Wat dat betreft ben ik sceptisch over de vraag of die komt. En ten tweede vond ik de euforie wat overdreven. Want er werd inderdaad echt gedaan alsof God zelf ongeveer dan naar Ajax zou komen. En alsof daar een soort nieuwe Tadic-elan gaat komen. En dat gevoel heb ik er absoluut niet bij. Dat heeft ten eerste te maken met het feit dat hij al gekozen heeft voor het grote geld in Saoedi-Arabië, nu bedenkt dat hij daar weer weg wil. En dan om fiscale redenen eigenlijk het handigste om dan nog even op het vasteland te blijven voetballen in plaats van terug naar Engeland te gaan. Nou, ik weet niet of dat de juiste attitude is om Ajax uit het moeras te gaan trekken. Daar ben ik niet op voorhand echt dol enthousiast over, zeg maar. Ik denk wel dat hij wat toe gaat voegen en ik hoop het. Ik zou zeggen even rustig. Mm. Even kijken wat dat precies op gaat leveren. Maar, en daar komt inderdaad de plot twist.
Ja.
Ik ken inderdaad een jongen die scout is en bij Liverpool gewerkt heeft. Zijn naam is Steven Abtrot en hij is Facebook-vriend van mij. En ik vroeg hem op mijn Facebook. Mm. Ik weet het eigenlijk niet. Ik ben heel bescheiden, want ik volg Jordan Henderson niet zo heel goed. Ik kijk Liverpool niet vaak. Maar is dit nou goed voor Ajax of niet? En toen antwoordde hij dit. Ik lees het integraal voor. Dat is wel heel mooi. Want hij heeft hem dus echt meegemaakt.
Mm-hmm.
Jordan is een absolute topper, schrijft Steven. Slim, sociaal, verbinder, de ultieme prof, leider in en buiten het veld, krankzinnig fit, vocaal en je kan altijd van hem op aan. Wij kwamen in dezelfde zomer binnen bij Liverpool. Hij had het lastig in het begin met zijn prijskaartje en ook als mogelijk opvolger van Steven Gerrard bij megaclub Liverpool. Hij was maar een ventje van net 21 uit Sunderland. Bijna geruild nog met Fulham voor Clint Dempsey, maar hij bleef knokken voor zijn plek bij Liverpool. Het mooiste en meest treffende voor de persoon was dat we vaak jeugdspelers uit gans Europa op Melwood hadden die de club kwamen bekijken. Die kids wilden allemaal Luis Suarez ontmoeten. En Luis knikte dan altijd, zie, is goed, na afloop van de training. Maar natuurlijk was op het moment supreme Luis al lang weer richting huis en het allemaal vergeten. En iedere keer redde Jordan Henderson ons dan weer uit de brand door het kantoor binnen te schuifelen, alle tijd te nemen voor vragen, de club te verkopen en de rondleiding op het spelersgedeelte door de kleedkamers en het fitnesscomplex te verzorgen. Jordan Henderson maakt iedere groep, club en werkomgeving beter en hechter. Een wereldgozer. Nou, ik zeg mooie woorden. Als een scout dat zegt.
Als hij laat je fuck dit hoort, gaat de prijs omhoog.
Ja, en daar gaat natuurlijk ook wel de vergelijking met de categorie Loeken en Koufour een beetje mank. Want dat waren geen leiderstypes. En bovendien waren ze half geblesseerd al op het moment dat ze kwamen naar Ajax. Hè? En hij is dus heel fit. Dus er valt wel natuurlijk heel veel voor te zeggen. En als hij zelf aangeeft dat hij Ajax ziet zitten, dan lijkt me dat het laatste twijfelpunt is weggenomen. Als hij dat heel graag wil, nou, dan moeten we het maar hopen dat het gebeurt. Maar ik blijf wel zeggen, ik moet het nog zien. Want het heeft me vanaf het begin heel sterk geleken.
Ja, ik vind het best moeilijk voorstelbaar dat hij, als hij die keuze heeft uit meerdere clubs, laten we daarvan uitgaan, dat hij dan kiest voor een club die eigenlijk nog niet echt op de rit staat. En daar moet je zin hebben, want jij vertelde net dat hij als een soort halfgod wordt gezien. Nou, dat kan, maar dat heeft meer te maken met de situatie van Ajax dan met hem.
Ja.
En misschien vindt hij dat juist heel fijn als hij daar als hij in de belangstelling kan staan en die rol krijgt toebedicht en een grote rol van betekenis kan spelen voor de terugkeer van Ajax op het niveau waar ze terug willen komen. Aan de andere kant kan hij ook gewoon denken van ja, in de nadagen van mijn carrière wil ik meer in een gespreid bedje terechtkomen. bij een club in Spanje, Duitsland, Italië.
Ja.
Alles behalve Engeland, zeg maar.
Ja. Ja, dat is ook wel het gevoel dat ik erbij heb. Dat je, ik denk dat hij op zich niet eens een gespreid bedje zou willen, maar wel het gevoel dat je Ajax helpt, gaat helpen om iets moois op te bouwen. Terwijl in dat stadium is Ajax eigenlijk nog helemaal niet. Als hij nu komt, dan is hij meer om een komt hij om een rampseizoen eigenlijk iets minder rampzalig te maken.
Ja.
En dan is, ben je toch een soort, eigenlijk een soort crisismanager in het veld bijna. Het is wel het type wat Ajax goed zou kunnen gebruiken, denk ik. Niet een superster aan de bal of zo, maar wel een ster in het dienstbaar zijn. En een harde werker, iemand die vanuit duel speelt en die het verschil kan maken op een middenveld waar wat op dit moment eigenlijk één groot gat is, zou je kunnen zeggen. Jordan Henderson. Afwachten of die komt. De laatste update van Bademba, die klinkt niet per se alsof het heel dichtbij is. Laten we het daarop houden. Hey, laten we naar Deventer gaan, jongens. Want we moeten het over die wedstrijd hebben. Go Ahead Eagles, Ajax. 2-3. Voor het eerst in 5 onderlinge duels weer eens gewonnen van Go Ahead Eagles. Maar daar kunnen we toch weer inmiddels de woorden van dit seizoen aan toevoegen. Vraag niet hoe, een beetje. Hè? We zagen daar een Ajax aan de aftrap verschijnen dat eigenlijk geen verrassingen kende in de opstelling. Als je er eentje zou moeten noemen, is misschien Sosa, dat die in de basis stond.
Speelde in Spanje ook, hè?
Speelde in Spanje op het trainingskamp. Daar moet je zo meteen ook nog wat over vertellen, want daar was jij bij in Spanje, Job. Maar dus een niet zo verrassende opstelling. En dan een eerste half uur waarvan je zegt, Bademba, was dat nou goed? Of moah, of ja.
Het was prima.
Prima?
Het was niet geweldig. Het was ook niet heel slecht. Het was prima. Go Ahead Eagles probeerde bij vlagen toen ook echt wel druk te zetten. En ik vond Ajax daar op momenten echt best goed onderuit voetballen. Er werden een aantal kansen gecreëerd. Nou, wat je eigenlijk in de eerste seizoenshelft, zeker onder Van Schip, ook zag, is dat Bobby heel veel gebruikt werd als aanspeelpunt. Maar ook een paar keer in de diepte. Bal van Taylor in de eerste minuut al, dat Bobby een beetje over links doorkwam. En nou, dat zag er allemaal wel oké, prima uit. Het was niet geweldig. En dan kijk ik vooral naar de Bergjes, om het maar even zo te noemen. Bergwijn en Berghuis. Vooral Berghuis vond ik vies tegenvallen de hele wedstrijd.
Ja, hè?
En Bergwijn had zijn momenten. Maar dat is natuurlijk eigenlijk al anderhalf jaar bij Bergwijn het geval. Je mist een stukje diepgang bij hem. Je ziet dat bij die 0-1, op het moment dat hij wel een keer diep gaat, hij wordt wel een keer weggestuurd, dan is het gelijk gevaarlijk. Dan heeft hij de snelheid en dan heeft hij ook de actie en het overzicht om daar vervolgens iets goeds mee te doen. Alleen het is iedere keer in de bal komen, opendraaien, een keer rustig rondkijken, een beetje vooruit schokken. Nou, Sosa ook niet de snelste, die komt er dan wel overheen. Maar nou, dat is in de praktijk eigenlijk meer ernaast lopen dan echt er overheen gaan en dan als een linksback die diepte zoeken. Dus je zag wel dat er kansen en mogelijkheden waren over die linkerflank. Alleen er gebeurde gewoon zo ongelooflijk weinig mee.
Ja, ja. Maar op het moment dat Ajax de 0-1 maakt, overigens een hele slimme, mooie goal. Ik noemde het op de socials een van de betere ballen die ik Bergwijn heb zien trappen.
Ja.
Hele slimme voorzet waar Bobby als spits echt als een pitbull bij zit.
Ja.
Goeie goal, 0-1, was op dat moment ook verdiend. Hoe vond jij het eigenlijk? Was dat de bekroning van een goed eerste half uur of is dat toch te veel eer?
Ja, het was niet heel tegen de verhouding in, vond ik. Ajax speelde, ik sluit me bij Demmer aan. Ajax speelde goed, of nou niet goed, maar oké, prima noemde jij het.
Nou ja, daar hebben we de nuance.
Ja, ja. En het was een simpele goal. Het was Hato, Bergwijn. Voorzet goal. Het waren drie spelers bij betrokken. Dus dat ging lekker snel. Maar dat was op zich, op dat moment was dat wel oké. Okay. Ja, en daarna, dat is ook niet nieuw, stort Ajax er toch een klein beetje in.
Ja.
En dat ik kan me herinneren nog de tweede helft tegen Sparta bijvoorbeeld. Kun je dat nog herinneren ook? Van voor de winterstop?
Mm-hmm.
Dat was een beetje hetzelfde verhaal. Ja, Ajax heeft veel fases in een wedstrijd. En de beginfase was een oké fase. En daarna kwamen gewoon slechte fases. Ajax enorm onder druk kwam te staan. En daar ook niet onderuit kwam.
Ja.
Het is aan Ramai te danken dat ze eigenlijk daar nog... dat ze winnen. Ja. Mensen die statistisch naar die wedstrijden kijken, vastgelegd dat een Ajax-keeper het geloof ik 10 reddingen had gehad. En dat was voor het eerst zoveel sinds ze daar in het seizoen 2010-2011 mee zijn begonnen met meten.
Oh, wauw.
Dus dat zegt wel iets, ja.
Ja. In ieder geval heel vleiend voor Ramai was dat er gisteren wel werd geroepen door Ajax-supporters. Was dit het beste optreden van een Ajax-keeper sinds die avond dat Pasveer Haaland tegen Borussia Dortmund van scoren afhield verschillende keren.
Ja.
Het was in elk geval een zeer opvallende uitblinkersrol van Ramai die dat fantastisch deed.
Geweldige aankopen.
Ja, nee, maar echt, dat is natuurlijk gewoon een hele goede keeper, klaar. Ja. En ik snapte de redenering daar ook achter van Mislintat in de tijd. Ja. Dat hij niet voor Olij ging, maar wel voor Ramai. Misschien is dit een leuk moment, Job, om even naar dat trainingskamp te gaan in Cadiz in Spanje. Want na die rampzalig verlopen eerste seizoenshelft dachten we allemaal dat Ajax hard zou gaan werken aan het middenveld, de compleet ontbrekende balans daar, maar ook aan die fitheid.
Ja.
En dan zie je eigenlijk dat het na de 1-0 en na een verdienstelijk eerste half uur toch weer compleet ophoudt.
Ja.
Waar lag dat aan? Is dat die fitheid?
Ik denk niet dat fitheid was. Ik denk dat dat eigenlijk tactisch onvermogen was.
Van het middenveld.
Van het middenveld. Ja, uiteindelijk van het hele team. Want het komt een beetje samen op het middenveld dan, maar wel met name in het middenveld, ja.
Ja. Wat heb jij geconstateerd op dat trainingskamp? Waar heeft Ajax aan gewerkt? Waar zijn ze mee bezig geweest?
Nou, we hebben, om de situatie te schetsen, we hebben 1 training gezien op het trainingskamp. Meer was niet mogelijk. Tijdens die ene training ging het vooral over het druk zetten. Ik herinner me de woorden nog. Action reaction, dat galmde de hele tijd over het trainingsveld. Dus ze moesten vroeger druk zetten, als bal kwijt snel. Ze zijn ook bezig geweest met de backs in de opbouw wat meer vrij te krijgen. Met name, daarom vond ik het niet verrassend dat die speelde ook. Je kon op het trainingsveld ook zien dat ze aan het proberen waren. En dat was met Marta trouwens net zo in de eerste oefenwedstrijd tegen Hannover op die zaterdag.
Ja.
Om die backs iets verder naar voren te krijgen. En met Sosse met name, als die een voorzet kan geven als die verder op het veld staat, heb je meer aan hem. Dus daar hebben ze daar zijn ze mee aan de gang geweest. En dat zag je gisteren ook terug tijdens die wedstrijd. Maar ik had wel eens gedacht, ik had het niet gedacht, maar dat Ajax op het middenveld in de problemen komt is niet nieuw. Je kunt ook een ander speltype gaan hanteren. Je kunt ook 4-4-2 gaan spelen. En dat is,
of het 5-3-2 van Louis van Gaal.
Het 5-3-2 van Louis van Gaal. Ja, dat kan. Het is niet echt van Schip. Ja, dat past niet bij hem, of dat wil hij niet, of dat ziet hij niet zitten. Gisteren in de eindfase deed hij het wel een beetje, dat er met meer mandekkers, zeg maar, dat je fysiek wat sterker moet spelen. Maar ja, je kunt dat ook proberen, maar ik had dat wel eens een keer willen zien. Omdat je dan voorkomt dat je met zo'n jonge spelers, met Linsson, ze zijn allemaal 20, 19 of 21. Linsson, Tahirovic en Taylor. Ja, die komen een beetje te zwemmen eigenlijk. De balans klopt niet. Als je er 4 man neerzet, het is niet een hele elegante oplossing. Als je het een beetje dicht smeert, dan komt er niet zoveel doorheen.
Ja, altijd een beetje linker vraag en misschien wat suggestief. Maar had jij het idee dat dat team een eenheid is? Dat ze het willen samen?
Ik had ook nog een interview gehad met Pasveer, Remco Pasveer in Spanje. En die schetsen toch wel dat daar behoorlijk wat aan schort. Met name aan de bereidheid om alles uit jezelf te halen. En ook de bereidheid om er met een team van alles van te maken. Ja. Want hij schetste
best wel geruchtmakend stuk van Job van Kempen over Pasveer. Een gesprek met Pasveer stond in het Parool. We zullen dat even toevoegen aan de show notes van Brani. Dan kun je het even teruglezen daar. Een linkje vanuit de show notes. Oké.
Ja.
Maar Pasveer had je mag toch wel zeggen, ontluisterende dingen te zeggen.
Nou ja, ik wil graag met hem spreken. Omdat hij Rens en Berghuis de enige speler is in de huidige selectie die nog furore heeft gemaakt, zou je kunnen zeggen, in de Champions League. Althans, ze hebben toen die groepsfase, hebben ze 6 wedstrijden gewonnen. Hij was daarbij, die wedstrijd tegen Haaland waar je net aan refereerde.
Ja.
Tegen Borussia Dortmund. Daar keept hij ook. Ja, het is natuurlijk wel intrigerend dat er in een tijdsbestek van ongeveer 2 jaar dat je jezelf terugvindt op de laatste plek in de Eredivisie. where did it all go wrong, zou ik haast willen vragen.
Ja.
Nou ja, en hij schetst dan dat er een gebrek aan leiderschap is en een gebrek aan leiding. En dat is niet alleen zo in het team, maar dat is ook zo in de club. Het is allemaal niet een heel nieuw verhaal, maar het is iemand die van binnenuit schetst hoe dat dan in zijn werking gaat. Hij noemde als een heel simpel voorbeeld van het wegvallen van Overmars bijvoorbeeld. Hij zei, ja, mijn contract liep af, dat moet verlengd worden. Dat is normaal gesproken, als je het daarover eens bent, is dat een formaliteit. Dit heeft 6 maanden geduurd voordat Hamstra zover was om het langs de juridische afdeling te krijgen. En dat helemaal rond te maken.
Ja.
Dat zorgt natuurlijk voor een hoop onrust. Want hij denkt, ja, moet ik hier blijven of moet ik weg? Ik ga er maar heen kijken. Het zijn, dat helpt niet mee. En wat misschien nog belangrijker is, is dat de cultuur van de club, het topsportklimaat, dat ook tussen de vingers door is geglipt van het elftal eigenlijk.
Ja,
van
de meest aangehaalde observatie uit het stuk,
ja,
was toch wel dat in de tijd van Tadić en Martinez en die vechtmannen, dat er dan spelers vrijwillig in de gym,
ja,
hard aan het werk waren en dat de gym nu uitgestorven leeg is. Daar begint langzaam maar zeker een laagje stof op de vloer zich te vormen, bij wijze van spreken. Daar gaan ze niet meer vrijwillig in.
Ja.
Dus dat ethos ontbreekt.
Ja.
En zelf vond ik het schrijnendste het beeld dat hij zei dat hij met een aantal spelers uit de Ten Hag tijd het magneetbord erbij pakte en aan de ploeggenoten van na Ten Hag ging staan uitleggen, zo bouwden wij op in die tijd. Alsof dat een soort museaal iets was.
Ja.
En dat is het. Zo voelt het ook een beetje bijna nu. Dat vond ik wel een pijnlijk beeld. Dat
ja, het is daar, voor de trainer die betroffen is natuurlijk ook pijnlijk. Dat
was onder Stijn.
Ja.
Dus dat is een pijnlijk beeld ook voor Marie Stijn, lijkt mij.
Ja.
Bademba, jij had net voor de opname, zei jij iets interessants wat hierbij aansluit. Over het juichen van Ajax na de 1-2 in Deventer van Benjamin Tahirovic. Paul voor rust, in blessuretijd voor rust. Een vrije trap waar Go Ahead Eagles het niet mee eens was. Die komt voor de goal. En Tahirovic rost hem fantastisch binnen. Dat moet gezegd worden.
Als een spits.
Maar daarna zie jij iets.
Ja, Tahirovic die loopt naar rechts. Hij komt van de rechterkant, tikt hem daar binnen. Hij loopt naar rechts, gaat daar juichen. Er lopen 1 of 2 teamgenoten enigszins vertwijfeld op hem af. Een aantal lopen er naar Berghuis toe. Blijven er volgens mij ook een beetje hangen rond de middenlijn. Er zit niet echt een teamgevoel in. En als je het dan bijvoorbeeld hebt over een Henderson en wat die bijvoorbeeld zou moeten brengen in leiderschapskwaliteiten. Als je het hebt over een Tadić. Wat mij bij Tadić altijd opviel, is al is het de 10-0 bij wijze van spreken tegen de Graafschap thuis. Hij roept iedereen, roept hij er naartoe. Tot bij wijze van spreken de keeper aan
om
toe.
Om samen het doelpunt te vieren. Ja.
Dat is in die zin, gewoon puur qua karakter, was hij enorm de lijm binnen dat elftal. En ja, dat mis je nu toch wel. Na die 0-1 zie je bijvoorbeeld dat Bobby en Bergwijn samen juichen, duidelijk erg blij zijn. Nou, dat is hartstikke mooi. Bergwijn gaf ook aan in een interview met Ajax TV onlangs dat hij met Bobby eigenlijk van begin af aan al een hele goede klik heeft.
Ja.
Alleen ja, ook daar, het is allemaal wat mild en wat ingetogen. En nou, Tahirovic die ging meteen naar de trainer toe volgens mij. Dat kan misschien op instructie van Schip zijn dat hij wat tactische dingen mee wilde geven. Maar het teamgevoel mis ik een beetje bij dit Ajax.
Zo'n doelpunt is niet een gemeenschappelijk moment in dit team.
Nee, ook na die 3-2. Rens maakt hem. Die gaat dan eerst naar rechts. En dan gaat hij toch maar een beetje schokkend naar het uitvak. En dan balt hij zijn vuisten. En dan gaat Taylor erachteraan. En ja, het voelt allemaal geforceerd. Alsof ze pas halverwege bedenken van, oh nou, misschien moeten we dit toch een beetje vieren of zo.
Ja, ja. En dan denk je meteen, dan is het toch in Spanje op dat vlak niet de winst geboekt die waarnaar gestreefd werd, neem ik aan.
Ja, het is moeilijk om uit het juichgedrag heel veel af te leiden. Om daar hele grote conclusies aan te verbinden.
Ja, maar het is natuurlijk alles bij elkaar. Ja, het is pas via interview.
Dat klopt wel, ja.
Het is een optelsommetje van observaties en feitelijke mededelingen van Pasveer. En dat je denkt, ja, daar zit toch iets niet goed.
Nee, dat klopt. En ik zag het ook een beetje terug in het commentaar van Bergwijn na die overwinning. dat ze er hard van gevochten hadden en dat het wel verdiend was geweest. Dat is de aanvoerder. Je hoopt van de aanvoerder ook een beetje dat hij zegt van ja, hè, tuurlijk zijn we blij dat we gewonnen hebben, maar er ging ook het nodige missen. Je moet het een beetje proberen in kaart te brengen. Ja. En proberen te schetsen wat er nou eigenlijk gebeurd is. En wat er volgens mij gebeurd is, is dat Ajax grote delen van de wedstrijd enorm geluk heeft gehad. En dat ze eigenlijk gewoon best wel goed weggekomen zijn daar. Dat was misschien
terugkomend op dat teamgevoel. Want wat Pasveer ook zei, wat ik zelf misschien wat meest opvallende vond uit dat interview, is dat hij heel expliciet zei over Misling dat hij verkeerde keuzes gemaakt had. Daarmee kan je maar één ding bedoelen. Dat dan heb je het over de selectie. Dan heb je het inherent over je teamgenoten. We hebben Stijn ook gehoord in een interview een tijdje terug, dat hij met de nieuwe spelers gezeten heeft, min of meer om ze te vertellen waarom hij ze niet wilde eigenlijk, waarom hij liever iemand anders gehad had. En één ding wat je wel merkte onder de teams onder Ten Hag vooral, is dat dat toch echt vriendenteams waren. Die jongens die waren niet alleen mekaars teamgenoten, die waren mekaars vrienden, die gingen voor elkaar door het vuur. En ja, als je al die oppervlakkige dingen een beetje naast elkaar legt, bij elkaar optelt, heb ik toch het idee dat dat hier ontbreekt. Ik denk zo'n Bergwijn ook als aanvoerder. Ik vraag me af in hoeverre hij dat diezelfde rol vervult als een Tadić dat deed, als lijm van het team. Ik kan me heel goed voorstellen dat je als aanvoerder in de media het voor je team op wil nemen. En dan misschien maar gekscherend roept dat het een verdiende overwinning was en dat je er hard voor geknokt hebt. Ik kan me heel goed voorstellen dat je als aanvoerder niet gaat zeggen, ja, Pasveer heeft gelijk en die jongens moeten veel meer de sportschool in. Dat je dat in ieder geval op zijn minst achter gesloten deuren zegt en niet publiekelijk in de media.
In ieder geval even niet op dat moment. Dat is misschien ook wel, ja.
Maar gewoon qua uitstraling, het heeft niet alleen Bergwijn, maar gewoon het hele team, het heeft voor mijn gevoel in ieder geval te weinig de uitstraling dat het een team is dat voor elkaar door het vuur gaat, dat heel graag wil.
Ja, ja.
Wat nog wel opvallend was, is dat Pasveer ook zei dat hij nog steeds heel veel contact heeft met de jongens die vertrokken zijn. Dus hij zei van met Blind, maar ook met Klaassen, dat ze nog wel eens hadden over de momenten waarop ze in de Champions League stonden en dat ze precies wisten hoe ze een tegenstander gingen bestrijden. En dan zei, ja, dan zie je die spelers en die stonden eigenlijk al te trappelen om ons onder druk te zetten. En wij dachten, kom maar op, want wij weten precies wat we gaan doen. Dat meemaken en daarvan genieten en daar ook zeg maar jaren later nog van kunnen genieten, dat zegt wel iets over de hechtheid van zo'n team. Ik bedoel, je moet uiteindelijk met z'n allen het idee hebben dat je Iets met iets tofs bezig bent. Weet je wel, met iets wat je gaaf vindt. En iets wat je beter kunt dan anderen. Waardoor je een band smeet. En elkaar daarin sterker maakt. Ja, dat is wel, als je een hoge prestatie, als je ver wil komen, is dat wel essentieel.
Ja.
En wat pas weer tamelijk hard zei, is inderdaad dat hij gewoon een gedeelte van zijn teamgenoten disqualificeerde. Zei ja, een aantal van die jongens die hebben de kwaliteiten niet om in de Champions League te spelen. Nou ja, dat is hard, maar ik denk wel dat hij gelijk heeft.
Ja, ja. En dan denk je aan kwaliteit, voetbalkwaliteit.
Voetbalkwaliteit, ja.
Maar je denkt ook aan attitude. Het is een mentale gesteldheid die natuurlijk erg ontbreekt ten opzichte van het team waar pas weer naar refereert.
Maar het gaat een beetje.
En bovendien moet je eraan denken dat de jongens naar die hij prijst om hun attitude en vecht de Martinez types, de Alvarez, maar ook een Tadić en zo. Die zaten natuurlijk allemaal niet in hun eerste seizoen voor Ajax op het moment dat ze die 6 wedstrijden in de Champions League op rij wonnen.
Nee,
dat waren allemaal jongens die een jaar hadden kunnen landen binnen die club.
Dat klopt.
En het is nu natuurlijk ook nog eens een keer allemaal nieuw bij elkaar gehaald.
Ja, het is kort. Het is een combinatie van hele ongelukkige en slecht functionerende zaken. En ik denk, wat ik er nog aan zou willen toevoegen, is dat als je dit wil omdraaien, dat gaat ook niet binnen een week. En het gaat ook niet binnen 2 maanden. Weet je, daar gaat ten eerste nog een transferperiode overheen.
Ja, sowieso.
Dan moeten nog benoemingen volgen bij Ajax. Het feit dat Danny Blind nu benoemd is, dus dat Maurice Hendricks weg is, dat de structuur in de club zelf al duidelijker wordt. Er moet een soort rode draad komen die consistent wordt nageleefd. En voordat dat doordruppelt op het veld, ben je een half jaar of een jaar verder. daarna moet je die prestaties nog gaan ontwikkelen. Dus voor je daar gesteld dat Pas weer gelijk heeft, voordat je de vruchten van die analyse gaat plukken, ben je 1, 2, misschien wel 3 jaar verder.
Ja, weet ik niet hoor.
Ja, het kan
snel. Ik denk dat het sneller kan. Ik denk dat je aan het eind van de zomerse transferperiode echt er anders voor kan staan als club. Maar dat is natuurlijk allemaal, dat moeten we afwachten. We gaan even versnellen, jongens, want we moeten even door die wedstrijd heen. Samenvattend, we zien 2 schitterende doelpunten. Eentje van Go Ahead Eagles. Ja. Een aanvalsopzet die door, wie was het ook weer, die hem in de kruising ramde, die korte kruising. Was
Edwardsen.
Het was Edwardsen. Dat was de 1-1.
Vond de assist ook mooi trouwens.
Heel erg mooi, ja. Daar komt dan meteen eigenlijk de goal van Tahirovic overheen, zodat Ajax toch met 1-2 ging rusten. Kansen, druk van Go Ahead Eagles, die uiteindelijk leidt tot de 2-2 van Kramer. En dan ook een heel mooi doelpunt, het doelpunt van Divine Range. Schitterende opzet, randje buitenspel, komt hij alleen voor de keeper en rondt dat heel knap af. Nauwelijks verdiend als je kijkt naar de druk en de kansen van Go Ahead in de tweede helft. Kwam de goal van Ajax toch echt een beetje uit de lucht vallen. Ik vond het mooi om te zien dat John van het Schip in de slotfase een beetje stond te coachen zoals ik mijn onder 12 jongetjes coach. Echt heel erg van, hou vol, ga terug, omdraaien, lopen, iedereen voor die bal. Echt een beetje de basale, elementaire vorm van aanmoedigen. Mm. Was John van het Schip mee bezig.
Ja.
Mooi om te zien.
En in de regen, dat is goed.
Ja, dat heeft het team blijkbaar heel erg nodig. Waar ik nog even op in wilde zoomen. Ajax zoekt naar een middenvelder, omdat dat middenveld een Bermuda-driehoek is. Jordan Henderson is ter sprake. Maar ook Kian Fitzjim is teruggekomen van Excelsior. Heeft Ajax hem teruggehaald. Nou, Bademba, jij als jong Ajax-watcher.
Ja, ik vond dat opvallend. Omdat Fitzjim kende bij Excelsior een beetje een lastig begin, is er toen halverwege de eerste seizoenshelft is hij erin gekomen en eigenlijk ook niet echt meer uit de basis verdwenen. Hij heeft volgens mij 1 wedstrijd niet meer in de basis gespeeld, omdat hij toen geblesseerd was. Maar verder in principe iedere keer gestart. En je merkte in de eerste paar wedstrijden bij Jong Ajax dit seizoen, want hij is pas laat in de transfermarkt is hij verhuurd.
Ja, nog bij Jong Ajax gestart.
Ja, hij is de keukenkampioen-divisie echt ontgroeid. Hij was echt toe aan eredivisie-minuten. En in dat opzicht was zijn verhuur, als je zegt, ook met de vele spelers die Mislint had gehaald had en met de jongens die in de rond had lopen op de club, dat bij Ajax blijven voor hem op dat moment niet zo super veel zin had. Nou, dan haal je hem terug. Kan ik me wat bij voorstellen, omdat je hebt natuurlijk enorm veel blessures. Vos, Van der Boom, Manswerk spelen allemaal op posities waar Fitzjim uit de voeten kan, zijn geblesseerd. Een Tahirovic, een Taylor, ja, spelen ook op zijn posities. En hebben ook nog niet, zijn ook nog niet onomstreden, om maar eventjes zacht uit te drukken.
Dus in die zin is de gedachte logisch, zou je
zeggen?
In die
zin is de gedachte logisch. En dan is het dus vooral belangrijk dat ze hem ook echt speeltijd gaan geven.
Ja.
Dan kan ik me voorstellen dat je hem, als hij vrijdag teruggekomen is, dat je hem niet zondag meteen in de basis zet. En dat je met het verloop van de wedstrijd het ook niet echt aandurft om hem er gelijk in te zetten. Dat je hem eerst een week of wat wil laten meetrainen weer. Maar ik denk wel dat, ik heb in Fitzjim bijvoorbeeld altijd meer gezien, een groter talent gevonden dan een Taylor. Fitzjim is ook qua type denk ik meer het soort speler dat Ajax nu goed erbij kan gebruiken op het middenveld op die positie. Want je hebt in Linsson, die zich zeker zolang er een rechtsbuiten ontbreekt en Berghuis daar staat, eigenlijk toch wel als de nummer 10 van Ajax heeft opgeworpen dit seizoen.
Ja.
Heb je een lopend type, dus à la Van der Beek.
In Deventer ook niet veel trouwens hoor.
Nee, eens. Maar in algemene zin. Dat is een loper. Dat is à la Van der Beek, à la Klaassen, de ruimtes bespelen, eventueel in de kaats. Maar dat is niet het type dat met de bal aan de wandel gaat en het spel gaat verdelen, et cetera. Ja, en Taylor is ook een speler die het van loopacties naar voren moet hebben. En dat kan prima op die positie. Van der Beek heeft bijvoorbeeld ook succesvol bij Ajax op nummer 8 gespeeld in zijn laatste seizoen. Alleen je zag toen wel dat je bijvoorbeeld een Ziyech op 10 had staan die dan wat meer op het middenveld staat.
Even naar Fitzjim. Die kan dus aan de bal,
die kan brengen wat bijvoorbeeld een Gravenberg op die 8 positie bracht. Wat een Frenkie de Jong op die 8 positie bracht.
Dus jij ziet dat voor je, Linsson en Taylor, 2 lopers. Die met loopacties het kunnen. En dan
Fitzjim
die de man aan de bal kan zijn.
Fitzjim in plaats van Taylor zou ik dan doen.
Okay.
En dan daarnaast een Henderson natuurlijk als die komt. En Van de Bomen heeft natuurlijk een paar goede wedstrijden gespeeld van Schip op 6.
Die is nog niet terug voorlopig, dat duurt nog even.
Ja, je zou ook kunnen kiezen voor een Silvano Vos. Die ook een groot talent is en nummer 6 in principe ook als zijn beste positie heeft. Dus je hebt daar opties. Tahirovic, ja, zou ook kunnen. Was gisteren...
Zou jij het raar vinden, om je even te onderbreken, zou jij het raar vinden als Fitz Jim komende week tegen RKC geen speeltijd krijgt?
Ja. Als hij geen, ja, afhankelijk van de wedstrijd natuurlijk. Nogmaals, ik kan me ook voorstellen dat Van Schip de Jonge niet binnen 1 week, want dat is het dan nog steeds, meteen in de basis gooit. Maar je mag toch hopen dat Ajax tegen RKC thuis na een minuut of 70 de wedstrijd wel onder controle heeft. Ja. Het lijkt mij een ideaal moment om Fitz Jim erbij te brengen.
En hem te laten merken, we hebben je niet helemaal voor de katse viool teruggehaald.
Precies, en ik denk dat hij, wat ik zeg qua type, echt kan zijn wat Ajax nodig heeft. Want Ajax heeft gewoon meer bezetting, daadwerkelijke mensen op het middenveld nodig. En die heb je gewoon te weinig. Zeker als je Taylor en Linsson hebt staan, die allebei die loopacties naar voren willen maken.
Ja, ja. Job, even naar jou, waar ik mee af wil ronden. We hebben mutaties gehad deze winterstop bij Ajax in de top. De opvallendste daarvan is dan toch, denk ik, dat Maurits Hendricks bekend maakte dat hij per 1 maart weggaat.
Ajax maakte bekend dat hij per 1 maart...
Precies, over Maurits Hendricks werd bekendgemaakt, ja, dat hij per 1 maart weggaat.
Ja.
Dat per 1 maart.
Ja.
Raar, toch?
Er zit nog een vakantie zit erbij en ik weet niet of er een er zit een opzegtermijn bij waarschijnlijk ook.
Ja.
Hij zou, zijn contract liep af in november, maar daar hebben ze niet op willen wachten. En Kroes die begint half maart en Kroes zag eigenlijk de hele functie van Maurits Hendricks niet zitten. Dus ik denk dat Ajax ook besloten heeft dat het goed is dat hij vertrekt voordat Kroes binnenkomt,
ja,
als algemeen
directeur. Er wordt, kun je toch wel stellen, er wordt al het nodige sloopwerk verricht.
Ja.
Wat Kroes verricht wil zien.
Ja.
Zodat hij kan beginnen in een organisatie die, ja, staat zoals hij hem hebben wil.
Ja.
Per 15 maart komt Kroes binnen.
Ja.
Vanaf een in een Ajax dat eruit ziet zoals hij het ongeveer hebben wil.
Ja.
Ja. Opvallend ook dat Mikko Tadse eigenlijk de enige vertrekkende speler geweest is.
Ja.
Wat kun je daar nog over zeggen?
Ja, ik vond soms dat hij wel iets aardigs liet zien, maar kijk, hij is derde spits. De derde spits van Ajax moet nooit een jongen zijn die 16 miljoen euro gekost heeft. Hij was volstrekt overbodig. Misschien dat hij nog een mooie carrière krijgt, maar hij was in ieder geval niet een speler die Ajax op dit moment nodig heeft.
Ik weet zeker dat hij kan voetballen, maar hij past er gewoon helemaal niet bij Ajax en hoe deze club speelt.
Het is een toonbeeld van hoe slecht het beleid van de club is geweest met betrekking tot het samenstellen van de selectie.
Ja.
En ik kan me die wedstrijd tegen Hercules, jij zegt Mikko Tadse. Ja, hij deed er soms dingen, maar ook heel lichtzinnig. Dat je denkt, ja, hij staat op een pleintje te voetballen of zo. Ik weet niet wat hij aan het doen is.
Ja.
Maar daar zat wel iets in wat ik denk, nou, het zag er wel nog wel aardig uit of zo. Maar ja, het is echt een grote verlukking.
Zodra hij de bal had, zag je dat hij echt wel wat kon. Maar ja, het was allemaal zo. En te zijner verdediging, hij heeft natuurlijk sowieso weinig speeltijd gehad. Iets van 350 minuten of zoiets, ja, in totaal. Waarvan het grootste gedeelte ook niet op de positie die hem het best ligt. Hè?
Nee.
Ja, dat, dus
ik kan me voorstellen dat hij daar ook zich enorm over katterig over voelt. Nauwelijks een kans gehad.
Vooral jammer dat hij geen kans is ten eerste. Maar ten tweede vooral dat er een koopoptie is opgenomen in die huurdeal. Kijk, we hebben Ekpom natuurlijk nu die als een soort supersub fungeert en zijn doelpunten meegepakt heeft. Maar daarvan zag je ook in die paar wedstrijden dat hij in de basis stond. Het is niet echt een Ajax-spits. Dus ik denk dat je voor een Ekpom, als hij dit scorende vermogen in ieder geval vast weet te houden, in de zomer gewoon een mooie transfersom moet vangen voor een mooie Premier League club.
Terug naar Engeland kun je altijd kiet opdraaien.
En dan is iedereen blij. Heeft Ekpom een soort cultheldstatus. Heeft hij een mooie transfer te pakken. En heeft Ajax er uiteindelijk nog redelijk profijt van gehad. Ik denk dat een Mikko Tadse voor Ajax op termijn juist wel waardevol had kunnen zijn.
Ja.
Want ik heb daar ook, bij zijn komst heb ik daar een aantal Belgische journalisten over gesproken die hem daar aan het werk gezien hebben. Echt, de lofzang hield niet op.
Ja.
Die waren zo lovend over.
Heb je gezien de berichten op de sociale media dat hij terugging naar Metz? Wat daaronder hing aan reacties. Dat is gewoon echt rijen met supporters die hem als de koning, le roi, terug verwelkomen. Dus het is echt wel iemand die iets daar betekend heeft. En dan denk je ook, ja, die koopoptie die gaat wel gelicht worden.
En ook als je kijkt naar Brobby, daar gaan natuurlijk ook clubs voor komen komende zomer. Ja, En Ajax gaat geld nodig hebben komende zomer. Dus in die zin wordt het natuurlijk ook verleidelijk om naar een goed bod voor Brobby te luisteren. Ja, dan zit je ineens, als je bij wijze van spreken Ekpom en Brobby zou verkopen, zonder spits. Ja. Vanuit Jong Ajax komt er ook nog niet zo superveel door wat volgende zomer al klaar zou zijn voor die rol. Dus ik vind het toch riskant om Mikel Tadze eigenlijk nu al af te schrijven.
Ja.
Ik had nog verwacht dat Avila zou vertrekken. Misschien vertrekt hij nog, hoor.
Ja.
Maar
en dat had dan ook.
Ik vind Avila, dat is wel de slechte aankoop geweest in mijn ogen.
Ja? Oh, ja. Die bevalt wel het slechtst. Ja, ja ik denk dat ik daar ook wel. Ja.
Die vond die wedstrijd ook tegen Hercules. Nou, daar gaan we weer. Ja. Je zat in de Galgenwaard op de perstribune. Precies in de lijn van het moment waarop Avila probeerde die verdediger te blokken. Waar die eerste goal uit kwam van Hercules.
Ja, van Hercules,
dus
ja.
Je zag hem zichzelf opladen om een enorme beuk te gaan uitdelen. Maar zelfs dat lukte niet. Hij was te laat. Weet je, hij wilde een overtreding maken, maar dat... Nah.
Job van Kempen wilde graag nog aan jullie allen een soort van verantwoording afleggen waarop wij geen podcast hebben gedaan na die wedstrijd tegen Hercules. we hadden het zo gepland. We dachten, die maandag de laatste voor de winter. En dan die bekerwedstrijd, dat zal allemaal wel. Ja. Nou, die bekerwedstrijd pakte iets spectaculairder uit dan we hadden kunnen voorzien.
Ik merk je toch een instelling dat je onderschat Hercules een beetje, toch?
Ja,
ook in deze Brani-podcast.
Ja, we hebben een beetje zoals de Ajax-spelers niet naar de gym gaan. Zo besloten wij na die Hercules-wedstrijd. Ach, laat maar.
Ja, maar vanmorgen waren we ook allemaal heel stipt op tijd. Vind ik ook goed.
We waren er een beetje moe van voor de winter. Ja. Maar dat is nu voorbij.
Okay.
We zijn allemaal weer heel erg fit en klaar voor een nieuw half jaar Brani. We gaan afronden, jongens. Ik dank jullie voor de komst naar de Johan Cruijffzaal op dit vroege uur. Dank je wel, Job.
Jullie graag gedaan.
Fijn je weer te zien. Bademba, jij ook. Dank je voor het komen.
Graag gedaan.
Productie van deze podcast, Josien Wolthuizen. Techniek, Vienna, school. Mijn naam is Menno Pot. Volgende week speelt Ajax tegen RKC Waalwijk. En op die maandagochtend daarna praten wij verder in een nieuwe aflevering van Brani. Tot dan.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!